En ik weet dat jullie de afgelopen week veel hebben meegemaakt. En het bijzondere is dat er natuurlijk in de rest van Nederland ook over Loppersum wordt gesproken. Dat is natuurlijk iets heel aparts. Maar dan niet over iets waarvan je wil dat er gesproken wordt. Niet iets moois, maar iets verdrietigs, iets ergs. En ik wil jullie ook echt mijn medeleven gewoon laten zien ook. En ik wil ook echt vanuit Gods hart zeggen, bij God is troost. Ik geloof ook dat wanneer je continu dingen meemaakt en continu niet begrepen wordt en continu zit met allerlei ook angst over wat er komen gaat, dat je soms ook de verwachting kwijtraakt over wat God kan doen. En ik geloof dat door de liederen heen die we gezongen hebben en ook door wat zojuist is gedeeld, dat God ook wil zeggen dat hij wanhoop ook wil omzetten in verwachting ook van God. En dat hij daar waar je misschien hebt gedacht dat God Loppersum vergeten kan zijn op een aantal punten, dat het zou kunnen betekenen dat God juist in Loppersum door wil gaan. En dus dat waar wij denken dat God vergeet, dat God misschien juist daardoor wil laten zien, nee, ik ben juist bezig om iets voor te bereiden op een manier die wij helemaal niet kunnen bevatten. Maar er zijn woorden uitgesproken over deze gemeente. Er zijn profetieën uitgesproken over deze gemeente. Ik geloof gewoon vanuit meer het zuiden van Nederland, als ik dan kijk naar Loppersum, dan heb ik altijd het idee gehad, God doet hier iets bijzonders. Dat is al begonnen vanaf het moment dat de gemeente gesticht werd. En dat zal niet eindigen vandaag. Wat God ooit begonnen is, dat zal hij niet laten eindigen. God zal doorgaan, juist ook in deze gemeente. Dus geef jullie dromen niet op. Geef de profetieën die uitgesproken zijn niet op. Worden jullie hier enthousiast van of is de, gaat de collecte? Ja, en niet alleen enthousiast, maar ik hoop dat er ook iets in je gebeurt wanneer je straks ook luistert naar het woord van God. Dat de verwachting weer aangewakkerd wordt. En mensen maken de kerk niet. Jezus maakt de kerk. Dus ook wanneer mensen er niet zijn, zal Jezus doorgaan. Een volle kerk is geen garantie voor een geestvervulde kerk. Dus ook wanneer de kerk misschien iets leger is geworden in de loop van de tijd, betekent dat niet dat de geest leger is geworden. Gods geest kan net zo krachtig door jullie heen blijven werken. En ik wil jullie dus aanmoedigen om door te gaan. Om de hindernissen die je meemaakt om te laten zetten door Gods geest in halleluja's. En de obstakels die je tegenkomt om te zetten in overwinningen. Want wanneer je obstakels tegenkomt, zou het zomaar kunnen betekenen dat God bezig is om iets voor te bereiden. Ik moest net denken aan een lied, toen we dat lied zongen over die vaten, vessels. Toen moest ik denken aan een tekst, een bekende tekst van Leonard Cohen. Dat is een zanger en die schrijft ergens, There is a crack in everything, that's where the light comes in. En er is een scheur in alles, in de kruiken van ons leven, in onze huizen, in onze gezinnen, in huwelijken. Er zitten scheuren in. Maar vaak is dat juist precies de plek waar het licht van God binnen kan komen. Dus waar wij misschien verdriet hebben over de dingen die achter ons liggen, zegt God, ja, juist daardoorheen bereid ik iets voor om je klaar te maken voor de toekomst. In de scheuren in onze gezinnen, in onze huwelijken, in de kerk, in onze huizen. Dat is waar het licht van God binnen kan komen. Dus wanneer je wanhoop ervaart, wil ik je vragen om het heel bewust en met woorden om te zetten in verwachting. Want stel je voor dat God van Loppersum juist het epicentrum wil maken van een opwekking, zoals net gezegd werd, dat er iets gaat schudden Nederland door. Dat mensen vanuit de rest van het land hier naartoe komen en de huizen gaan vullen hier in Loppersum. Omdat ze ervaren, hier is iets te vinden dat in de rest van Nederland niet te vinden is. In dit dorp is iets te vinden dat in de rest van Nederland niet te vinden is. En als God Redding kan uitkiezen om daar Bethel te vestigen en vanuit Bethel de wereld over kan gaan. Redding is een dorpje eigenlijk van niks. Redding is gevuld met allemaal mensen die allemaal eerst niet in Redding woonden, maar die vanuit de rest van de wereld naar Redding toe zijn gekomen omdat ze ervoeren, God is hier en dit is een plek van opwekking. En wat in Redding kan gebeuren, onze God is een God van Redding, amen. Wat in Redding kan gebeuren, dat kan vandaag ook in Loppersum gebeuren. Dus hou vast aan de droom die God je heeft gegeven. Hou vast aan de woorden van profetie die over jullie zijn uitgesproken. Want ik geloof dat toen Lodewijk van Weerdig, toen jullie samen deze gemeente stichtten destijds, dat het hier bewust gebeurd is omdat God hier een plan heeft. En dat plan is niet losgelaten toen Lodewijk wegging. Dat plan zal ook niet losgelaten worden als er wisselingen zijn in leiderschap. Dat plan wordt ook niet losgelaten door verdriet dat je op dit moment meemaakt. God houdt vast aan wat hij begonnen is. Hij is een God die trouw houdt tot in eeuwigheid. Die nooit zal loslaten wat zijn hand begonnen is. Amen. En zo is het. En vanochtend ben ik gekomen met een boodschap van liefde vanuit Gods vaderhart. En de boodschap die ik vanochtend op mijn hart heb gekregen, die is samen te vatten met de titels van drie boekjes die ik ook heb meegenomen. En nee, het is prima zo. Ja. Maar wel heel vriendelijk, dankjewel. Nee, zo heb ik ook een beetje mijn workout. Dan kan ik af en toe door de knieën gaan. Dankjewel. Met de boodschap van drie boeken die ik heb meegenomen. Marcel is meegekomen vanuit Veenendaal, waar ik zelf woon met mijn vrouw en drie kinderen. En Marcel woont bij ons in de buurt. En je bent onderdeel van Rode Mission, de organisatie waar ik werk. Marcel is iemand die vol is van woorden van God altijd. Hij ontvangt veel van God en het zou ook zomaar kunnen. Ik heb Marcel ook tegen jou gezegd, als je een woord van God krijgt, wees vrijmoedig, kom het podium op en dan mag je dat gewoon delen als het goed is. Maar jij staat straks ook achter de boekentafel. En we hebben drie boekjes meegenomen, die wel meer, maar drie die iets zeggen over de preek die ik wil gaan houden. Het zijn drie boeken van Jan Pol. En ze kosten €9,95 per stuk, dus dat is nog net een beetje de benzineprijs. Ze hebben benzinepompprijs, zeg maar. Dat kan je nog net uitgeven zonder dat je toestemming hoeft te vragen aan je accountant of aan je man of je vrouw. Of intimiteit, het eerste boek. Waarom kom je niet wat dichterbij? Intimiteit. Het tweede boek, identiteit. Worden wie je bent. En het derde boek, autoriteit. Wandelen in Gods kracht. En dat is een samenvatting van de preek die ik vanochtend wil houden in de komende 20 minuten. En een ander boek dat ik heb meegenomen is een boek van Martin Kornstra, die de organisatie heeft opgericht waar ik voor werk, Royal Mission. En dit boek heb ik meegenomen omdat het jullie kan voorbereiden als gemeente op het grote avontuur dat we aangaan op 18 maart. Wie weet wat er op 18 maart gebeurt? Kan je het ook roepen? Kan je het zeggen? Wonderlijke zondag, ja. We komen met een klein team, komen we op 18 maart naar deze gemeente toe, om de gemeente te trainen, voor zover dat nog nodig is natuurlijk, in het avontuur dat genezing, dat wonderen van God heet. En we hebben grote verwachtingen over wat God gaat doen op 18 maart. Ik zie deze dag een beetje als een voorbereiding daar ook op. En ik hoop dat de komende zondagen, de komende weken, ook voorbereidingen zijn op dat mooie moment. En als je nou niet weet wat een wonder is, of als je misschien wel scepticis hebt, dat zou kunnen, dat is helemaal niet erg. Je mag vragen hebben. Sommige mensen hebben te veel vragen als het gaat om wonderen. Sommige mensen hebben te veel antwoorden als het gaat om wonderen. En voor beide personen is dit boek geschikt. Wonderen van het Koninkrijk, durf het avontuur aan te gaan. Het is te vinden bij de boekentafel. Ja, daar komt hij al. Ik heb wel tijd nodig voor mijn preek. Dus, Nou, dan geef ik meteen even Marcel het woord. En daarna dan gaan we het woord van God in.
Ik ga het kort houden, Wim. Ik heb met God een afspraak gemaakt. Dat als ik het idee heb dat God spreekt, dat ik daarop wil reageren. Ik denk dat het soms belangrijk is. Ik heb veel mensen om me heen die verlangen ernaar om Gods stem beter te verstaan. Wie heeft dat ook? Oké, bent u ook bereid om Gods stem te volgen? Want dat is vaak de keuze die je eerst moet maken. En dat is soms super spannend. Ik heb geen flauw idee of ik een woord van God heb gekregen of dat mijn eigen gedachte is. Maar ik verlang ernaar dat God spreekt. Ik geloof dat God nog steeds beweegt. Dat God gisteren, vandaag en morgen dezelfde is. En dat wat Hij heeft gedaan in handelingen, wat Hij heeft gedaan in de evangelie, dat Hij dat vandaag nog steeds kan doen. Gelooft u dat? Ja, twee mensen geloven dat, oké. Ik luister naar Marcus 16. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen zij spreken. Slangen zullen zij oppakken. En als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. Ziet u dit? Hier staat, en zij die geloofd zullen hebben. Hier staat niet, en zij die Martin Kornstra heten, of en zij die voorganger zijn, of en zij die al 20 jaar christen zijn. Hier staat, en zij die geloofd hebben, zullen deze tekenen volgen. Gelooft u in Jezus? Hij is mijn koning, Hij is mijn Heer. En ik geloof dat Hij nog steeds de wonderen en de tekenen doet die ik lees in mijn Bijbel. En ik geloof dat God vandaag ook wil bewegen. Gelooft u dat ook? Kom op. We zaten in de auto en Wim en ik die waren met elkaar aan het bidden. En soms krijg ik een woord van kennis. En ik kreeg een pijnscheut in mijn ellepijp. In dat botje hier zo. Ellepijp pink. Deze bot. Dit bot. Is er hier iemand die daar pijn aan heeft op dit moment? Die een gebroken arm of iets heeft gehad? Vooral deze kant. Bent u dat? Ja, een syndroom heeft u. Korpaten-syndroom. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, nou, mag ik voor u bidden? Want ik geloof dat God u wil aanraken vandaag. Ja hoor. Kom naar u toe. Oké. Okay. Heere God, Vader in de hemel, dank u wel dat u goed bent. Dank u wel dat u machtig bent. Wilt u meebidden met mij? Heere God, ik bid voor deze meneer, Heer, die pijn heeft in zijn arm. Die steeds tintelingen voelt, Heer, in zijn armen. Heer, ik bid dat u ze weer gezond maakt. In de naam van Jezus, kom met kracht op dit moment. Stroom, Heer, en raak hem aan. Heer, u kunt het doen, Heer, ik geloof in u. In de naam van Jezus, armen, wordt weer gezond. Kom weer terug met kracht, in de naam van Jezus. Halleluja. Kunt u iets voelen, kunt u iets merken? Kunt u iets merken?
Het is nu iets makkelijker, maar het komt soms meer voor dat het even makkelijker is dan moeilijk. Hè? Maar ik doe deze oefeningen, die ik voor die ogen doe. En ik wapper veel, ik zwaai veel. Hè? Hoe meer ik zwaai naar mensen, hoe beter het is voor mijn hand.
Halleluja. Halleluja, wees gezegend.
Ik heb geen last.
God zegt, geen last. Amen. Kom op, even een applaus mensen. Ja. En als Wim het goed vindt, wil ik heel kort voor jullie bidden. Ik verlang ernaar dat Gods kracht meer doorbreekt in Nederland. Wie verlangt daar ook naar? Willen jullie gaan staan als je daarna verlangt? Als je daar echt naar verlangt? Oké. Ik ga kort voor jullie bidden. Heere God, in de naam van Jezus bid ik dat uw kracht valt op dit moment, op deze mensen. Heer, wij verlangen naar een nieuwe doorbraak van uw geest in Nederland. Wij verlangen naar een nieuwe doorbraak van uw geest in Noord-Nederland, in Friesland, in Groningen. Heer, en ik bid dat u het doet. Er zijn zoveel mensen die u niet kennen. Er zijn zoveel mensen ziek, zwak. En er zijn zoveel mensen die uw kracht nodig hebben. Heer, en ik bid dat u deze gemeente gebruikt, Heer. Dat zij niet gaan onderschatten welke kracht in hun is. Dat dezelfde kracht, zoals zo net ook gezegd is, die Jezus uit de dood heeft opstaan, dat die in ons woont. Heer, en ik bid dat u uw kracht gaat inzetten. Dat komende week deze mensen gebruikt gaan worden op bijzondere plekken. Dat ze mensen tegen zullen komen voor wie ze kunnen bidden. Dat ze mensen tegen zullen komen aan wie ze uw liefde en kracht kunnen uitdelen. En daar zegen ik je mee, in de naam van Jezus. Wees gezegend. Halleluja.
Thanks. Dankjewel. Nou. Zo mooi en makkelijk kan het zijn. Ook voor ons allemaal. Vanochtend gaan we iets lezen. Ik hou het heel kort, want we hebben nu al een mooie inleiding gehad. Uit Lucas hoofdstuk 3 en Lucas hoofdstuk 4. Dus als je een Bijbel bij je hebt, het staat niet op het scherm. Als je een Bijbel bij je hebt, kun je het mee opzoeken. Ik zeg je tegen u. En omdat we gewoon als vrienden onder elkaar zijn vandaag. Dus als u graag u wil horen, dan vult u in plaats van je, vult u in. We gaan iets lezen uit Lucas hoofdstuk 3. En daar staat in vers 21, heel het volk liet zich dopen en toen ook Jezus was gedoopt en toen hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en de Heilige Geest daalde in de gedaante van een duif op hem neer. En er klonk een stem uit de hemel, jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik mijn vreugde. 4 vers 1. En vervuld van de Heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan. Geleid door de Heilige Geest zwierf hij 40 dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. En Jezus, vers 14, keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. En het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagogen en hij werd door allen geprezen. En hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij naar de Sabbat, naar de synagoge. En toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. Hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat, de geest van de Heer rust op mij. Hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. Hij heeft mij gezonden om aan gevangenen vrijlating bekend te maken. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht. Aan onderdrukten hun vrijheid terug te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Ik vind dit echt een van de prachtigste verhalen uit het hele Nieuwe Testament. Op het moment dat de Heer Jezus gedoopt wordt in de Jordaan en dat er een soort hemelse reunie plaatsvindt tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, kun je je voorstellen. Jezus kwam op aarde. Hij had 30 jaar moeten wachten om in de voetstappen van zijn hemelse Vader te kunnen gaan. Hij was als zoon van een timmerman was hij in de timmermans werkplaats geweest. Hij had het werk gedaan dat God hem te doen had gegeven, maar altijd achter de schermen. Terwijl Jezus een opdracht had om heel de wereld te veranderen vanuit Nazareth, het Loppersum van die tijd. Ja, dus vanuit Nazareth, gewoon een dorpje ergens, had hij de opdracht gekregen om heel de wereld in te gaan en planeet aarde te veranderen door de boodschap van God. En daar had hij 33 jaar de tijd voor, weten we achteraf. En kun je je voorstellen dat je dan 30 jaar lang wacht tot het moment dat God de Vader je echt roept, zodat je de laatste 3 jaar van je leven nog alles eraan kunt doen om de wereld in te gaan. Nou, dat was wat er met de Heer Jezus gebeurde. Dat is trouwens de eerste bemoediging van deze ochtend. Er zijn er al verschillende geweest. Maar dat is een bemoediging voor sommigen van ons hier. Je hebt een roeping gekregen op je leven. En je hebt het idee van, ja, er liggen zoveel verloren jaren achter me. Misschien wel 30 verloren jaren liggen achter je. Je hebt het idee, de komende tijd is er zoveel werk te doen. En Heere God, wanneer begint u nou in mijn leven? En dat is de bemoediging vanochtend voor jou. Dat de Heer Jezus 30 jaar gebruikt om zich voor te bereiden voor zijn dienst aan God. En dat hij in de laatste 3 jaar van zijn leven de oogst binnenhaalde die God hem had gegeven. En zelfs dat nog niet. De laatste 3 jaar besteedde hij aan 12 discipelen om zich heen. Besteedde hij volledig aan discipelschap, aan het trainen van een paar discipelen die vervolgens de wereld gingen veranderen. Maar dat is hoe Jezus het deed. En als het dan 30 jaar is, dan is er het moment dat hij aan de rand van de Jordaan staat. Ik ben een plaatjesdenker en ik stel me dan voor hoe de Heer Jezus daar de Jordaan inging. Steeds dieper en dieper, een beetje zoals hier. En hier staat aan de oever van de Jordaan. En in de Jordaan stond zijn neef Johannes, die hij kende, en ze hadden oogcontact. Johannes vond eigenlijk dat zijn theologie het niet toeliet om de Heer Jezus te dopen. Maar God zei tegen Johannes, ga voorbij aan je eigen theologie, doop Jezus. Het is soms goed om voorbij te gaan aan je eigen theologie en te doen wat God je zegt. En de Heer Jezus, hij loopt naar beneden. En op dat diepste dieptepunt van Israël, de Dode Zee was al net iets dieper, maar de Jordaan was een diep punt. En hij loopt naar beneden, terwijl hij kijkt naar zijn neef Johannes. En hij loopt op die plek waar ooit Israël, het beloofde land, was binnengekomen. En hij loopt en hij loopt en hij gaat steeds dieper. En op het allerdiepste punt gaat hij nog dieper. En hij gaat kopje onder en kopje onder, zo diep dat jullie mij niet meer kunnen zien. En dat de Heer Jezus ook niet meer te zien was. En hij gaat daar kopje onder op dat moment. Waarom deed hij dat? Hij deed dat omdat hij wist dat er momenten zouden komen in ons leven dat wij kopje onder zouden gaan. In ons leven, in ons gezin, in ons huwelijk, in onze vriendschappen. Hij wilde meeleiden met ons omdat hij wist dat er momenten zouden komen dat wij meegesleurd zouden worden door het water. Dat wij door modderwater heen zouden gaan. En dat is wat Jezus deed. Hij wil meeleiden met jou. En op dat diepste dieptepunt daar in Israël, daar kwam hij weer omhoog. En ik stel me dat weer als plaatjesdenker, stel ik me dat voor. Hoe de Heer Jezus zo in slow motion zijn haren misschien wel, hè, zo achteruit gooide, achteruit slingerde. En dan klinkt daar een stem uit de hemel. En dit is de stem van zijn vader. En de vader die kijkt over de rand van de hemel naar zijn zoon. En hij ziet daar de mens Jezus. En dan kan God het niet langer meer laten om te zwijgen. En dan doorbreekt de hemel de grens van de aarde. En dan klinkt daar door het universum heen de krachtige stem van God de Vader. En die zegt, jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. Jij bent mijn geliefde zoon. Als ik jou zie, dan springt mijn hart op van vreugde. Dan word ik zo ongelooflijk blij om wat ik zie. En dan kan het niet anders als de Vader spreekt en de stem van de Vader de zoon ontmoet. Kan het niet anders dat wie komt er dan bij? De Heilige Geest. Want die drie horen samen. Altijd Vader, Zoon en Heilige Geest. En dan fladdert er vanuit de hemel fladdert er een duif naar beneden. En die landt zo op de schouders van de Heer Jezus. En dan is daar weer zo'n hemelse reunie. Zoals het begon bij de schepping. Vader die sprak door de Zoon, Jezus. En ze ontmoetten de Geest die zweefde over de aarde. En er zou licht zijn en er was licht. Altijd als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest ontmoeten, dan is er scheppingskracht. Dan is er licht, dan is er vreugde, dan is er plezier. Dan is God er. Dan wordt er iets tot stand gebracht. Dan is de energie, dan is de kracht. En hier ook weer zo'n moment. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest bij elkaar. En er is energie, er is licht, er is vreugde, er is kracht. Er is de mogelijkheid om door te gaan. En je zou verwachten dat de Heer Jezus vanaf dat moment, als hij opklimt uit de Jordaan, dat hij rechtstreeks naar Jeruzalem zou zijn gegaan. Rechtstreeks naar Amsterdam, rechtstreeks naar New York zou zijn gegaan. Om daar de boodschap van God te brengen. Want hij had nog maar 3 jaar om de wereld te veranderen. En ons hart te bereiken. En wat ik bijzonder vind in dit verhaal, is dat de Heer Jezus niet langs dezelfde oever omhoog ging. Hij ging niet terug Israël in. Maar wat staat er dan? Gedoopt door de Heilige Geest ging hij, gedreven door de Heilige Geest, de woestijn in. En geleid door de Heilige Geest bracht hij 40 dagen door in de woestijn. De Heer Jezus ging niet terug de oever op waarvandaan hij gekomen was, maar hij ging aan de andere kant, ging hij de woestijn in. Nou, ik herken dat in mijn eigen leven. Soms kan je momenten hebben dat je misschien 40 minuten van aanraking van God, of 40 seconden van aanraking van God, dat je de stem van de Vader hoort over jouw leven. Die zegt, jij bent geliefd, ik heb zoveel plezier in jou. Als ik jou zie op aarde. Natuurlijk, wij doen niet alles zoals Jezus het deed. Maar we zijn in Christus. En dan horen we die stem vanuit de hemel. Misschien 40 seconden lang, misschien 40 minuten lang. Maar een krachtige aanraking van de stem van de Vader. Een krachtige aanraking van de Heilige Geest. Ben je wel eens in samenkomsten geweest? Hier of ergens anders? Waar je gewoon bam, gewoon aangeraakt werd door de kracht. Wie heeft er wel eens meegemaakt? Dat je een aanraking achterin. Dat dacht ik al. Ik zag je net staan. En je denkt, dat is een vrouw die heeft een krachtige aanraking gehad van Gods Geest. Ja. En wie heeft dat nog meer meegemaakt? Zo'n krachtige aanraking. Zo, er is nog veel te ontdekken, lieve mensen. Er is nog heel veel te ontdekken. Krachtige aanraking van Gods Geest. Voor degene die dat nog niet hebben meegemaakt, dat betekent dat het nog kan gaan gebeuren. En voor degene die het wel hebben meegemaakt, betekent dat het opnieuw zal gaan gebeuren. En dat je 40 seconden lang misschien helemaal in vuur en vlam komt te staan voor God. Misschien wel op een dieptepunt van je leven. Misschien wel op het moment dat de Jordaan je leven dreigt te overspoelen. Misschien op het moment dat je door modderig water ging. En toch was daar een aanraking van Gods Geest. En je bent het nooit meer vergeten, want het was zo krachtig dat het je altijd bij zal blijven. Maar het duurde kort. En het bleef niet je leven lang. Krachtige aanrakingen van Gods Geest, die komen en die gaan vaak weer. En daar kun je je leven niet op bouwen. Maar ze geven je wel een enorme boost om te gaan in Gods kracht. En bij de Heer Jezus zag je het ook. 40 seconden misschien duurde de aanraking van Gods Geest. Maar dan gaat hij daarna 40 dagen de woestijn in. En wat gebeurt daar? Wat gebeurt er in de woestijn? Wie zit er op dit moment trouwens in een soort woestijnperiode? Je hoeft je hand trouwens niet op te steken. Maar dat is een beetje lastig als je in een woestijnperiode zit. Vorig jaar heb ik... Eigenlijk de anderhalf jaar daarvoor. Ik werk nu sinds een jaar bij Royal Mission, sinds 3/4 jaar. In mei ben ik daar in dienst gekomen. In april kreeg ik te horen dat God mij daar geroepen had met mijn gezin. Maar de anderhalf jaar daarvoor ben ik in een periode geweest waarin ik een burn-out had. En ik was directeur van de Vierde Musketier. Ik had Henk Stoorvogel opgevolgd als directeur van de Vierde Musketier. Daar ben ik 2 jaar geweest en na 2 jaar gebeurde er het een en ander. En het gevolg daarvan was dat ik in een burn-out periode terechtkwam. Dat ik volledig afgebrand was. Dat lag niet aan de Vierde Musketier. Misschien ook wel een beetje, dat weet ik niet. Maar dat lag vooral gewoon aan mezelf. Of het was iets wat mij overkwam. Hè. Voor een deel was ik daar slachtoffer van. Voor een deel had ik het ook zelf veroorzaakt. Zo gaat dat soms met dingen in het leven. En ik had jarenlang van achter de rug waarin ik op eigen kracht dingen had gedaan. Een beetje van Gods kracht en een beetje van Wims kracht. Een beetje van Gods kracht en een beetje wilskracht. En ik had geteerd op wilskracht. En op wilskracht kan je het ongelooflijk lang volhouden. Op wilskracht kan je grote ondernemingen bouwen. Op wilskracht kan je goede huwelijken bouwen. Op wilskracht kan je goede gezinnen bouwen. Maar wilskracht is nooit voldoende om Gods kracht te ervaren. En als je natuurlijke resultaten wil bereiken in het leven, dan is het goed en voldoende om te bouwen op je eigen kracht. Want God heeft ons geschapen naar het beeld van God. Maar als wij bovennatuurlijke resultaten en bovennatuurlijke vrucht willen zien in ons leven, dan wil ik je 1 tip geven. Bouw niet langer op wilskracht, want je zult merken dat je onderuit gaat, dat je opgebrand raakt. Hou je vast aan Gods kracht en put vanuit zijn kracht. Nou, als ik die les toen had kunnen leren, dan was ik bewaard gebleven voor heel veel ellende in die 1,5 jaar. En ik ging 1,5 jaar lang ging ik door een woestijn heen. En er was verzoeking in de woestijn. En er was honger in de woestijn. Er was dorst in de woestijn. Er was Godverlatenheid in de woestijn. Maar telkens opnieuw was daar het woord van God, waardoor ik het enigszins kon volhouden. En ik had vaak depressieve buien. Ik weet dat hier mensen in de zaal zitten die echt heel depressief zijn. Voor wie het chronisch is. Dus je kunt leed nooit afmeten. Mijn leed toen is anders dan uw leed nu. Dus als ik zeg dat ik depressieve buien had, dan is dat niet te vergelijken met wat u, met wat jij nu doormaakt. Maar voor mij was dat op dat moment zwaar. En het was voor mij was het ook op een bepaalde manier ondraaglijk. Zoals je soms ondraaglijke dingen kunt meemaken in het leven. En er waren suïcidale gedachten die ik had. En die vaak binnenkwamen. Er waren gedachten die niets te maken hadden met God. Maar die alles te maken hadden met de vernietiger. Die erop uit was om mij stuk te maken. En door dat alles heen kwam het licht toch telkens weer binnen. There is a crack in everything. That's where the light comes in. Ik spreek uit ervaring. En ik had niet gedacht dat er een tijd zou zijn dat ik weer bovenop zou komen. Maar die tijd die brak toch aan. En dat was. En dan vind ik het ook mooi dat Marcel, dat jij net spreekt over genezing. Dat was bij mij was het een. Er was een fase van genezing, maar daarna moest er ook nog een fase van herstel komen. Als je hier 18 maart naartoe komt, naar de Wonderlijke Zondag, dan wordt er niet alleen gebeden voor lichamelijke kwalen, voor lichamelijke dingen die we meemaken. Maar dan kan het ook zijn dat we gaan bidden voor depressie, voor zielskwalen, voor dingen waar je op dit moment doorheen gaat. En dan wil ik je bemoedigen, als je komt, ook voor zielskwalen is er genezing mogelijk. Ook voor chronische zielspijn is er genezing mogelijk. En ik denk dat er mensen zijn hier op dit moment die eigenlijk niet kunnen geloven wat ik zeg. En je denkt van, ja, sommigen denken je weet niet waar je over praat. Anderen denken, God is wel mogelijk om iemand uit een rolstoel te halen. Maar is het echt mogelijk dat ik van mijn innerlijke pijn afkom? Ik geloof het bijna niet. Ik geloof niet dat er echte bevrijding mogelijk is. Ik geloof niet dat de wortel van leed uit mijn ziel gehaald kan worden. Nou, ik kan je vertellen, het is wel mogelijk. De God die in staat is om blinden te genezen. De God die in staat is om mensen met een huidziekte te genezen. De God die in staat is om mensen die doof zijn te genezen. Om armen het goede nieuws te brengen. Om gevangenen te bevrijden uit hun gevangenis, hebben we net gelezen. De God die in staat is om alles te doen, boven bidden of denken, is ook in staat om de wortel uit jouw zielspijn te halen. En in de naam van Jezus genezing te geven. Op dit moment misschien wel. In de naam van Jezus jouw genezing te geven. Ik wil ook genezing uitspreken over je leven. En ook uitspreken dat de komende weken weken kunnen gaan worden dat de verwachting in je hart mag groeien. Dat God ook jou kan genezen. Ja, er is genezing van burn-out. Ja, er is genezing van depressie. Ja, er is genezing van pijn in de ziel. Er is genezing van het leed dat je is aangedaan. Er is genezing van de wanhoop waar je op dit moment doorheen gaat. Er is genezing van het ongeloof dat je op dit moment voelt. En God veroordeelt je niet, Romeinen 8 vers 1, want er is geen veroordeling wanneer jij in Christus Jezus bent. En God wil het geloof laten groeien in je hart, dat hij geloof kan gaan geven. En hij wil het geloof geven dat hij genezing kan gaan geven. Ook voor jou op dit moment. En dat is wat ik meemaakte. Er was een moment van genezing, maar ik wist dat ik daarna nog tijd nodig zou hebben om te herstellen. En ik heb de tijd genomen om te herstellen, maar het was een woestijnperiode waar ik doorheen ging. En ik heb me in die tijd vastgehouden aan het woord van God. Vooral ook in Lucas 3 en 4. En daarom heb ik het ook op mijn hart om daar op dit moment nog kort over te spreken. Want als jij op dit moment door een woestijnperiode gaat, dan wil ik je zeggen, het is mogelijk om net zoals Jezus de woestijn door te gaan. Want wat was er gebeurd met de Jezus in die 40 seconden, die 40 minuten, die korte tijd was hij aangeraakt door de Vader. Hij had de stem van de Vader gehoord die zei, jij bent mijn geliefde zoon en jou vind ik mijn vreugde. En de geest rustte op zijn schouder. En de Heer Jezus ging aan de andere kant van de oever de woestijn in. En hij liep door de woestijn 40 dagen lang. En 40 dagen lang keek hij de duivel in zijn vuile gezicht. En 40 dagen lang had hij honger. En 40 dagen lang had hij dorst. En de duivel die verleidde hem. En de duivel die zei van, ach joh, hè, als jij Gods zoon bent, doe dan maar eens wat trucjes. Laat hem maar zien wat je kan. En de tweede verleiding die de duivel deed, als je Gods zoon bent, laat dan maar eens zien dat je op handen gedragen wordt. En de derde verleiding die de Heer Jezus te verduren kreeg was, als jij Gods zoon bent, kniel dan maar voor mij neer en ik zal je alles geven wat je nodig hebt. Je hebt het kruis niet nodig om de heerlijkheid te bereiken. En het zijn drie verleidingen, lieve mensen, vandaag, die wij nog steeds meemaken in ons leven. En als je aantekeningen maakt, kun je het gewoon opschrijven. De eerste verleiding die wij kennen in ons leven is dat de duivel probeert te zeggen, jouw identiteit is niet gelegen in de woorden die de Vader over je leven spreekt, dat jij geliefd bent. Jouw identiteit is gelegen in wat je kan. De eerste verleiding. In wat je kan. Hoeveel van ons zitten aan het eind van hun leven niet voor een grote kast met allemaal medailles en met alle bekers die we in het verleden hebben gewonnen? Gewoon stukjes metaal. En we kijken terug op wat we kunnen. En we hebben onze identiteit gehaald uit wat we kunnen. Uit ons werk. Uit je werkloosheid. Uit het werk dat je zou willen hebben. Uit het werk dat je ooit hebt gehad. Uit de eer die je hebt behaald uit je werk. En het is een verleiding van de duivel. Voor de werkjunkies onder ons. Het is een verleiding van de duivel. Want onze identiteit ligt niet in wat we kunnen. Onze identiteit ligt ook niet in de vraag of mensen ons op handen dragen. De tweede verleiding. Onze identiteit rust niet in wat mensen van ons zeggen. En de duivel is erop uit om jou juist in de woestijn wijs te maken. Dat jouw identiteit, jouw waarde ligt in wat mensen van je zeggen. Of wat ze niet van je zeggen. En op het moment dat je geprezen wordt en als je op handen gedragen wordt. Dan ben je het heertje of het vrouwtje. Maar als mensen je laten vallen, dan lig je op de vloer en je huilt. Waarom? Omdat we onze identiteit laten afhangen van wat mensen van ons zeggen. Of op handen gedragen worden, ja of nee. De tweede verleiding in de woestijn. En de derde verleiding is dat de duivel tegen jou zegt, jouw waarde, jouw identiteit ligt in wat je hebt. En kniel maar voor mij neer, want als je voor mij neerknielt, dan krijg je meer. En je hebt geen kruis nodig om de glorie van God te bereiken. Je hoeft niet door lijden heen te gaan om de glorie van God te bereiken. Kniel voor mij neer, geef al je tijd aan mij en ik zal je geven wat je hartje begeert. En het zijn deze drie verleidingen waar de Heer Jezus mee te maken kreeg in de woestijn. En het zijn deze drie verleidingen waar wij vandaag nog steeds mee te maken krijgen in onze woestijn. Je bent wat je kan, je bent wat mensen van je zeggen, je bent wat je hebt. En de duivel zegt dan tegen de Heer Jezus telkens, als jij Gods zoon bent, doe dan maar dit en doe dan maar dat. Maar de Heer Jezus wist één ding. Ik ben niet zomaar Gods zoon. Ik ben Gods geliefde zoon. En dat vertelde de duivel hem niet erbij. De duivel weet drommels goed dat jij Gods zoon of Gods dochter bent. Waarom weet hij dat? Omdat het eigendomstempel van God gedrukt staat op jouw hoofd. En de duivel doet het in zijn broek voor jou. Hij is hartstikke bang voor jou. Want hij weet dat jij een zoon of een dochter van God bent. Dat zal hij niet betwijfelen. Maar hij zal wel één ding betwijfelen. En dat is dat jij een geliefde zoon of een geliefde dochter bent van God. En hij zal nooit naar je toe komen zeggen, jij bent geliefd. God vindt plezier in jou. En de Heer Jezus, hij had het door. Hij had de tactieken van de duivel door. Want hij zei, ja, ik hoor je wel zeggen dat ik Gods zoon ben. Maar ik weet dat ik Gods geliefde zoon ben. En in de woestijn van het leven waren er twee dingen waardoor Jezus het vol kon houden. En het eerste was, doordat de stem van de Vader continu in zijn oren weer galmde. Jij bent geliefd, punt. Jij bent geliefd, punt. Jij bent geliefd, punt. Niet om wat je kan. Niet om wat mensen van je zeggen. Niet om wat je doet. Maar je bent gewoon geliefd. Basta. Dat was de stem van de Vader. En op zijn schouders zat daar die duif, de Heilige Geest. En het was de liefde van God en de kracht van God, waardoor Jezus het volhield in de woestijn. En door het gesproken woord van God. En hebben wij vandaag nog steeds de liefde van de Vader? Ja, mogen lekker reageren. Hebben wij nog steeds de kracht van de Heilige Geest? En de kerk zei, yes. Hebben wij het woord van God nog steeds vandaag? Yes. Dus kunnen wij het net zoals Jezus volhouden in de woestijn wanneer wij de duivel in zijn vuile gezicht zien. En wanneer de duivel ons probeert duidelijk te maken dat jouw identiteit afhangt van wat je kan. Of van wat mensen van je zeggen of wat je hebt. En het antwoord van de kerk is ja. Wij kunnen het volhouden in de woestijn. Zoals Jezus het deed, zo kunnen wij het vandaag nog steeds doen. En dan komt Jezus de woestijn uit, hebben we net gelezen in Lucas hoofdstuk 4. Hij is gedoopt door de geest. Hij is geleid door de geest. Hij is gedreven door de geest de woestijn in. En dan komt hij de woestijn uit. En dan staat er in Lucas hoofdstuk 4. Niet verzwakt door voedsel kwam hij de woestijn uit. Niet helemaal uitgeput door de duivel. Nee, gesterkt door de Heilige Geest kwam hij de woestijn uit. En hij klom de oever weer op. Aan deze kant. En hij ging naar Galilea, staat er dan. En vanuit Galilea ging hij naar Nazareth, zijn hometown. En in zijn hometown ging hij naar zijn home church. De synagoge waarin hij was opgegroeid. En daar op die plek waar alles begonnen was, precies op die plek, gaat hij door de kracht van de geest de synagoge in. Hij rolt het boek Jesaja uit. En dan zijn zijn eerste woorden ooit die in het openbaar gesproken zijn, dubbele punt. De geest van de Heer is op mij. Hij heeft mij gezalfd om aan armen het evangelie te verkondigen, gevangenen vrijlating te geven en gebondenen vrij te maken van wat hen bekneld hield. Ik word daar ongelooflijk blij van. Kan ik een halleluja horen? Kan ik een amen horen? Ik word er ongelooflijk blij van. Waarom? Omdat het betekent dat Jezus zijn beste kracht gebruikte op de plek waar hij gewoon was opgegroeid. Jezus ging niet voor het grote en voor het ongelooflijk indrukwekkende. Jezus ging niet voor het slechte van het bolwerk van religie. Hij ging niet voor het slechte van het bolwerk van de politiek. Jezus verwachtte niks van de Wiebesen van deze tijd. Jezus verwachtte niks van de politiek. Jezus verwachtte niks van ombudsmannen. Jezus verwachtte niks van Jeruzalem en van, of van Den Haag. Jezus verwachtte alles van de kracht van Gods geest en van de stem van de Vader. En in de synagoge, in zijn hometown, in zijn homeregio, is het Jezus die zegt, ik ben gezalfd door God, Heer Jezus. U bent groot, u bent gezalfd, u bent door God. U bent hoog verheven. U bent zo mooi, u bent zo aanbiddelijk, Jezus. U bent de Zoon van de eeuwige Vader. U bent gezalfd. En in uw voetstappen willen wij ook gaan. En Jezus sprak de woorden, ik ben gezalfd met de geest. De geest des Heren rust op mij. Ik ben de geliefde van de Vader. En in de naam van de Vader. En in mijn eigen naam, in de naam van de Zoon. In de naam van de Geest. Alleen in die naam wil ik uitgaan. Om gevangenen vrij te zetten. Wanhopige overwinning aan te zeggen. En licht te verspreiden in een donkere wereld. Ah, lieve mensen, waarom zouden wij het anders doen? Waarom zouden wij in eigen kracht uitgaan? Waarom zouden wij in bitterheid uitgaan? Waarom zouden wij ons laten leiden door wanhoop? Waarom zouden we gaan voor de wanhoop als we een wonder kunnen verwachten? Waarom zouden we gaan voor duisternis als er licht kan zijn? Waarom zouden we gaan voor de politiek als wij de drie enige God achter ons hebben? Waarom zouden we niet gaan voor gebed, voor de geest, voor de zalving? Dat is wat Jezus deed. En de vervolgstap die hij zet is dat hij een paar discipelen uitkiest. En dan gaat hij met 12 discipelen op pad. En hij investeert zijn leven gewoon in 12 mensen. Helemaal niet grote televisiecampagnes. Maar hij giet zijn leven uit in 12 mensen. Dat is wat wij ook kunnen doen. We kunnen gewoon ons leven uitgieten in 12 mensen om ons heen. Dat is waar de zalving naartoe vloeit. Gewoon een discipelschap. Al het grote van God begint klein. Deze kerk gaat groeien wanneer we klein gaan worden. Deze kerk gaat groeien wanneer we discipels gaan maken. Deze kerk gaat groeien wanneer we ons niet laten leiden door wanhoop. Maar als we gaan voor het wonder. Wat God gewoon aan deze broeder kan doen. Hier gewoon, Marcel kent u niet. Maar Marcel bidt voor u. En er kan een wonder gebeuren. Het grote begint altijd in het kleine. En dan gaat de Heer Jezus naar zijn discipelen toe en hij trekt met hen op. En dan staat er een heel mooi gedeelte in Lucas hoofdstuk 9. Op een gegeven moment stuurt hij zijn discipelen weg. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, laat alles achter wat je hebt. Laat je stok achter, laat je tas achter, laat je kleren achter. Neem geen geld mee, neem gewoon helemaal niks mee. Ik ga op reis en ik neem mee helemaal niks. Ken je dat spelletje? En dan gaan ze op weg en dan zegt de Heer Jezus, neem helemaal niks mee. Lever alles in wat je hebt. Je veiligheid, je goed. Ja, en misschien is er een discipel geweest die zei, ja, maar Heer Jezus, een stok kan ik toch wel meenemen. Een staf kan ik toch wel meenemen. En zegt de Heer Jezus, nee, laat die staf ook maar achter. Laat je veiligheid achter. Laat alles achter wat je hebt. En dan kijkt de Heer Jezus zijn discipel aan en dan zegt hij, twee dingen geef ik je in plaats daarvan. He, dus je hebt je veiligheid losgelaten. Je hebt je bescherming losgelaten. Je hebt je geld losgelaten. Je hebt alles losgelaten. Je geld, je goed, je veiligheid. Alles heb je losgelaten. En dan zegt de Heer Jezus, open nu maar je handen. Want ik wil je twee dingen geven. Lucas hoofdstuk 9 vers 1. Zoek het maar even op thuis. En dan zegt hij, ik geef jou de autoriteit om te spreken in de naam van mij, van Jezus. En ik geef je de kracht om te gaan. Gewerkt door de Heilige Geest.